Daarna luisteren we naar Gods woord. We lezen verder in het Oud-Testamentische Bijbelboekje Rut. En vanmorgen lezen we Rut 2, de versen 14 tot 23. Als het nu etenstijd was, zeide Boas tot haar, dat is tot Rut, kom hierbij en eet van het brood en doop uw beten in de azijn. Zo zat ze neder aan de zijde van de maaiers en hij langde haar geroost horen en ze at en werd verzadigd en hield over. Als ze nu opstond om op te lezen, zo gebood Boas zijn jongen zeggende, laat haar ook tussen de garven oplezen en beschaamt haar niet. Ja, laat ook allengskens van de handvollen voor haar wat vallen en laat het liggen dat zij het oplezen en bestraft haar niet. Alzo las ze op in dat veld tot aan de avond en ze sloeg uit wat ze opgelezen had. En het was omtrent een Eva gerst. Ze nam het op en kwam in de stad en haar schoonmoeder zag wat ze opgelezen had. Ook bracht ze voort en gaf haar wat zij van haar verzadiging overgehouden had. Toen zeide haar schoonmoeder tot haar, waar hebt gij heden opgelezen en waar hebt gij gewerkt? Gezegend zij die u gekend heeft. En zij verhaalde haar schoonmoeder bij wie ze gewerkt had en zeide, de naam des mans bij welken ik heden gewerkt heb, is Boas. Toen zeide Naomi tot haar schoondochter, gezegend zij hij de Heere, die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Voort zeide Naomi tot haar, die man is ons nabestaande, hij is een van onze lossers. En Rut de Moabitische zeide ook, omdat hij tot mij gezegd heeft, ge zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat zij de ganse oogst die ik heb zullen hebben voleindigd. En Naomi zeide tot haar schoondochter Rut, het is goed, mijn dochter, dat ge met zijn maagden uitgaat, opdat ze u niet tegenvallen in een ander veld. Alzo hield zij zich bij de maagden van Boas om op te lezen, totdat de gerste oogst en tarweoogst voleindigd waren. En ze bleef bij haar schoonmoeder. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanmorgen. Gemeente des Heren, voor de meesten van ons was het een psalm die we al kennen vanaf onze vroege kinderjaren. De psalm waarmee we begonnen. Wie heeft lust de Heren te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelfs zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Ik heb de kerk niet doorgekeken, maar ik denk dat de meeste van de kinderen in de kerk die psalm wel mee konden zingen. Uit hun hoofd. Omdat ze hem kenden. Wat een zegen is dat, dat onze kinderen psalmen kennen. Maar gemeente, als het gaat om het verstaan van de boodschap, dan hebben we nog alles een keer wat hulpmiddelen nodig. Wij mensen van het einde van de 20e eeuw, die zo geweldig visueel zijn ingesteld, zodat we altijd weer plaatjes moeten zien. Wel, nu mag ik het nou wel zo zeggen, gemeente. De boodschap van onze tekst is als het ware een plaatje bij die psalm, die bekende psalm die we zongen. Wij ontmoeten immers vanmorgen opnieuw Rut de Moabitische. En we hebben inmiddels begrepen dat meisje dat komt van geweldig ver weg. Niet zozeer geografisch gezien, omdat Moab een buurland van Israël was, maar wel geestelijk gezien. Omdat iemand die uit Moab komt en diepste zijn wortels heeft in Sodom en Gomorra, die steden waarvan de zonde zo tot de hemel riepen om wraak, dat de Heere niet heeft willen wachten tot de jongste dag, maar al duizenden jaren geleden ze verwoest heeft. Door dat vuur dat op de jongste dag heel de aarde zal louteren. Uit die wereld komt iemand die vanuit Moab komt. En vandaar dat de Heere ook duidelijk een aantal grenzen aanbrengt. Als het erom gaat dat een Moabitische zal komen te midden van het volk van God. Maar dat meisje gemeente dat geestelijk gezien zo ver weg komt dat het bijna niet verder kan. Dat meisje heeft op een gegeven ogenblik, mag ik het nou eens zo zeggen, de vinger opgestoken. Toen ze die psalm die we zongen hoorde zingen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Ik, Heere. Ik heb er zin aan. Zoals ik eigenlijk hoop dat het vanmorgen gebeurt met onze kinderen. De jongens en meisjes die best een keer de vinger op mogen steken. En dan hoop ik dat die kinderen dat doen. Op het moment dat er gevraagd wordt, is hier iemand die er zin aan heeft om de Heere te vrezen? Om bij het volk van de Heere te horen. Nou, Rut heeft de vinger opgestoken. En dat niet omdat dat volk van de Heere zo'n aangenaam volk is. We hebben al wel gezien, dan had ze allang de koffers gepakt en dan was ze de Jordaan weer overgestoken in omgekeerde richting. En dat ook niet omdat hij God zijn volk zo'n gemakkelijk leven geeft. Want daar is er vanaf het begin bij bepaald geworden dat wie de Heere volgt lang niet altijd een eenvoudig leven heeft. Integendeel, velen zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen. En Gods volk blijkt niet goedkoop te zondigen. Maar ze heeft toch de vinger opgestoken. En gezegd dat ze er zin aan had om de Heere te vrezen omdat dat volk zo'n God heeft. En omdat al begrijpt ze er nog een heleboel niet van en al moet ze ontzaggelijk veel leren en dat zullen we vanmorgen ook wel ontdekken. Ze er toch iets van heeft aangevoeld die God allerhoogst en eeuwig goed. Wat in hem te vinden is, dat vind je in de hele wereld niet. Dat is heel wonderlijk, gemeente, want zoals we al zeiden, Rut heeft niet zoveel moois van de dienst van de Heere gezien in het gezin van Elimelech. En Rut heeft niet zo'n positief getuigenis van de Heere gehoord uit de mond van haar schoonmoeder, zeker niet onderweg naar Kanaan. En toch heeft ze gezegd, daar heb ik nou zin aan. Om bij het volk van de Heere te horen, omdat dat volk zo'n God heeft. Wel nu, gemeente, onze tekst laat het zien dat het waar is wat er dan verder gezongen wordt. God zal zelf haar leidsman wezen, leren hoe ze wandelen moet. En we willen samen biddend om de leiding van de Heilige Geest weer verder luisteren naar deze mooie, ontroerende, tere geschiedenis die zo boordevol geestelijk onderwijs is. Als we horen in onze tekst, de Heere maakt plaats voor Boas als losser. We zien ten eerste zijn gunstbewijzen maken nieuwsgierig. Ten tweede zijn naam wekt verwachting. Ten derde zijn tijd wordt afgewacht. De Heere maakt plaats voor Boas als losser. Zijn gunstbewijzen maken nieuwsgierig. Zijn naam wekt verwachting. Zijn tijd wordt afgewacht. We kennen inmiddels voor het grootste deel de geschiedenis wel, gemeente. Naomi, afkomstig uit Bethlehem, gelegen in Juda, is alweer een heel aantal jaren geleden met haar man en de beide jongens die de Heere hen gegeven had, gaan emigreren vanuit Israël naar Moab, omdat er een hongersnood was gekomen in het beloofde land en er in Bethlehem het broodhuis geen droog brood meer te verdienen viel. Maar wat we gezien hebben, dat is dat een hongersnood in het beloofde land nooit maar een gevolg is van natuur of van oorlogsgeweld, maar dat dat een oordeel van de Heere is. En dan is een mens in zijn dwaasheid altijd wel weer geneigd om voor dat oordeel van de Heere op de vlucht te slaan. Maar dat lukt je nooit, omdat je tenslotte toch voor de rechterstoel van de God van levenden en doden terechtkomt. Gods bedoeling is niet dat je zijn oordelen ontvlucht, maar dat die oordelen je tot verootmoediging brengen, zodat je niet voor de Heere vlucht, maar tot de Heere vlucht, in een weg van waarachtige bekering en van ootmoedige schuldbelijdenis. Nou, op een hele pijnlijke manier is Naomi erachter gekomen in haar gezin dat de weg die ze met haar man gekozen heeft een doodlopende weg is. Want in dat Moab waar ze dachten het leven te vinden, daar is een man gestorven en daar zijn vervolgens de jongens, nadat ze getrouwd waren met Moabitische meisjes, ook gestorven. En drie weduwen zijn kinderloos achtergebleven. En in de taal van de Bijbel betekent dat God maakt een afgesneden zaak. Er is geen toekomst meer in de eeuw van de Messias. Hier is een geslacht dat buiten staat. Maar nu is, dat hebben we ook gezien, Naomi inmiddels na een heel aantal jaren teruggekeerd naar Kanaan en teruggekeerd naar Bethlehem, omdat in de doodsvelden van Moab het evangelie van de barmhartigheid en van de trouw van de Heere geklonken heeft. De Heere heeft zijn volk bezocht, gevende hen brood. En het was dat evangelie geweest dat Rut in beweging had gezet en dat haar ertoe had gebracht om haar schamele bezittingen bijeen te pakken en de weg terug te gaan. De weg van de bekering, zouden we kunnen zeggen. Al is er in die bekering nog wel het een en ander dat ontbreekt. Maar toch de weg terug naar het land van God en naar het volk van God. En naar die God. Die haar in haar gezin zo geslagen heeft. Die haar alles naar ze dacht ontnomen had. En op wie ze daarom diep in haar hart zo verbitterd was, dat ze met gebalde vuisten tegenover hem stond. En zei, de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. En die ze toch niet missen kon. Zodat we Naomi zagen teruggaan op de weg die later in de gelijkenis de verloren zoon gaat. Maar niet in de gestalte van de verloren zoon. Meer in de gestalte van een hond die geslagen is en met de staart tussen zijn poten terugkruipt naar zijn baas. En we hebben gezien dat Rut, een van de beide schoondochters, de ander is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden, met haar schoonmoeder is meegegaan op grond van een hartelijke, onberouwelijke keuze die de Heilige Geest in haar hart had gewerkt, waardoor Rut had gezegd, ik zal u niet verlaten, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God, waar gij zult sterven, daar wil ik begraven worden. En zo zien we aan het slot van hoofdstuk 1, Naomi en dat heidense meisje Rut aankomen in Bethlehem, het broodhuis, waar de akkers inderdaad getuigen van de nieuwe blijken van Gods gunst, omdat de oogst op het veld rijpt en door het golvende koren een lied klinkt van de ontfermende genade van God, die naar een schuldig volk omziet en in zijn toorn gedenkt aan zijn ontferming. Maar daarmee waren ze er natuurlijk nog niet, want als je in Bethlehem bent, dan is dat allemaal wel mooi, gemeente, want dan ben je in elk geval weer in het midden van dat volk van God. Maar ook in Bethlehem heeft een mens brood nodig, daar kan een mens niet van de wind leven. Maar bovendien zal er voor hen een blijvende plaats zijn te midden van het volk van God, dan hebben ze een losser nodig, die voor dit verarmde vrouwenpaar de schulden betaalt en ook het vaderlijk erfdeel terugkoopt van zijn huidige bezitter, zodat ze weer mogen wonen, rechtmatig wonen, mogen wonen, te midden van het volk waarvan de Heere heeft gezegd, daar zal ik wonen en daar zal ik mijn zegen geven. En bovendien zal er toekomst voor Rut en voor Naomi zijn, te midden van dat volk van God. Dan hebben ze ook een losser nodig. Een familielid die naar Gods wetten de weduwe trouwt en zo nageslacht verwekt dat de naam van de overledene onder Israël doet voortbestaan. En de Heilige Geest heeft er geen misverstand over laten bestaan. Zo zagen we vorige week zondagmorgen dat zo'n losser er is. Want daarmee begon immers hoofdstuk 2, ons teksthoofdstuk. Met die mededeling die er voor ons gevoel zomaar tussenin staat, maar die een duidelijke aanwijzing is van de Heilige Geest in wat voor licht we dit hoofdstuk moeten lezen. Naomi nu had een bloedvriend van haar man, Boaz, de man wiens naam betekent, hij is sterk in kracht. Een man van wie gezegd wordt dat hij geweldig in vermogen is. Een man dus die losser is omdat hij tot de familie behoort. En die machtig is om te verlossen, zo hebben we uit die enkele mededeling begrepen. Maar terwijl ons dat aan het begin van ons teksthoofdstuk al verteld wordt, moeten we ons blijven realiseren, Rut kent hem niet. Die komt straks een vreemde tegen. En Naomi denkt aan hem niet. Naomi die heeft aan de grens van Moab en Kanaan tegen haar beide schoondochters al gezegd, kinderen, je moet hierop rekenen, als je meegaat naar Israël, dan zal je wel nooit meer trouwen. En dan moet je ook niet denken dat je ooit nog kinderen zult krijgen. Welke Jood zal nou trouwen met een Moabitisch? En het is heel duidelijk dat Naomi geen moment gedacht heeft aan die wet van de Heere die zegt dat de familie dan moet tussentreden om te lossen. Naomi houdt voorlopig alleen maar vol met een stuk bitterheid in haar ziel. En dat blijkt zelfs in de korte woorden waarin ze instemt met het plan van haar dochter om de akker op te gaan en aren te lezen. De Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Ik heb hem niet meer voor, maar ik heb hem tegen. En als een mens God tegen heeft, wat heeft hij dan nog mee? Ik ben vol weggegaan en ben leeg teruggekomen. Ik heb niks meer. Maar toen zagen we de vorige week, en ik moet toch die lijn maar weer even oppakken, gemeente, juist ook met het oog op diegenen onder ons die nog met vakantie waren. Toen zagen we vorige week die wondere leiding van de Heere, waardoor de Heere Rut bracht op de akker van die Boas die wij inmiddels uit het eerste vers kenden. En dat Rut daar naar het recht van de armen toestemming kreeg om aren te lezen achter de maaiers, om zo op een hele sobere manier in haar levensonderhoud te voorzien. Als een mens het van de diaconie moet hebben, dan zal die het nooit zo heel breed krijgen, is het niet waar? En samen hebben we gezien, en dat was een stuk onderwijs dat we de vorige week meekregen, dat die akker van Boas het beeld is van de gemeente des Heren, waarin die gemeente de gemeenschap der heiligen beoefent, waarin brood te vinden is voor een hongerige, waar een arme en een rechteloze ook mag delen in wat daar te vinden is, en waar bovenal de ontmoeting kan plaatsvinden met hem die God als losser heeft gegeven. En achter Boas zagen we oprijzen de gestalte van David, de held die God gegeven heeft tot verlossing van zijn volk. En achter David de Heere Jezus Christus, de grote Goël, die Davids stroom beklom en die een eeuwige verlossing heeft teweeggebracht. En zo zagen we dat die Boas Rut ontmoette. En dat Boas liet merken dat hij heel goed begrepen had waar het Rut om te doen was toen hij tegen haar zei, je bent komen schuilen in de schaduw van de vleugelen van Israëls God. En Rut zei, meneer, wat een wonder dat u mij kent. Dat is het nou precies. En we hebben tegen elkaar gezegd, wat een heerlijke lessen zijn daarin. Maar daarmee is de geschiedenis natuurlijk nog niet afgelopen, gemeente. Zoals het voor ons niet klaar is als we vanmorgen in het midden van de gemeente zitten, zegt u dan maar meteen, op de akker van Boas. En onze tekst neemt ons nou verder mee. Onze tekst vertelt hoe na een lange morgen van hard werken in de steeds heter wordende zon de middagpauze aanbreekt, tijd om te eten dus, en hoe Boas en zijn personeel waarschijnlijk ergens onder een boom die schaduw biedt gaan zitten om daar te eten van het brood dat op het veld is gebracht en daar te scheppen uit de vaten waarin wijn zit en waarin ook azijn zit, de wat zure drank die verkwikkend en verfrissend is in de hitte. En we krijgen de indruk, gemeente, dat Rut aanvankelijk, en dat tekent haar bescheidenheid en dat laat ons zien dat alle brutaliteit haar vreemd is, aanvankelijk een plekje achteraf heeft willen zoeken. Misschien wel ergens tegen een van die garven aan met de bedoeling om daar van het graan, van het gerstig brood dat ze verzameld had, wat korrels uit de aren te halen en die wat fijn te malen en op te eten. Dat is wat meer gemeente dan een vriendelijk gebaar van iemand die zegt, ach, je hoeft niet apart te blijven zitten en we hebben nog wel een plakje brood voor je over. In de taal van het Oosten en in de taal van de Bijbel betekent de nodiging om samen de maaltijd te gebruiken een nodiging tot de gemeenschap met hen die daaraan zitten. Met andere woorden, Boas zegt, Rut, je bent voor ons geen vreemde. Je hoort er voor ons helemaal bij. En als ze dan ook te eten krijgt, dan krijgt ze niet wat van de brokken die overschieten en die de knechten en de maagden haar goedgunstig toewerpen. Maar dan mag ze zoveel eten en dan wordt er zoveel in haar schoot gelegd, dat er nog een hele vracht over is om straks mee te nemen naar huis, zodat haar schoonmoeder ook eten kan. En als Boas, als een rechtgeaarde meester die in het licht van de schriften handelt, blijkt zijn knechten maar niet alleen van het allernodigste te voorzien, maar ook nog een tractatie achteraf heeft geroost, het koren. Dat was in die tijd, u komt dat vaker in de Bijbel tegen, een lekkernij, wij zouden vandaag zeggen een toetje, iets om nog eventjes wat op te knabbelen voordat je het werk weer begint. Dan krijgt Rut ook daarvan mild en overvloedig. En daarmee is het nog niet opgemeend, want als straks het werk weer begint, dan valt Rut van de ene verbazing in de andere, want dan krijgt ze ineens toestemming om te midden van de knechten en de meisjes op te rapen. En daar lacht natuurlijk veel meer dan wanneer je helemaal achteraan nog eens een keer mocht kijken wat er was blijven liggen. En dan blijkt zonder dat Rut het weet, Boas opdracht te hebben gegeven aan zijn personeel, om als ze de armen vol deden, expres maar eens wat extra te laten vallen, zodat Rut dat vervolgens kon oppakken. En als je dat leest, gemeente, dan is het alsof er een psalm ruist over die akker van Boas. En weer zo'n psalm die we vanaf onze kinderjaren kennen. Doe je mond maar wijd open en ik zal hem vervullen. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt, mild en overvloedig. En je bent geneigd om overal lijnen te trekken en overal even stil te staan, maar dat kan niet, gemeente, want dan wordt de preek te gebroken en dan schiet onze tijd ook tekort. Maar u let er wel op. En u neemt het wel mee en u overdenkt het wel. En in elk geval, gemeente, wanneer dan de avond van de dag valt en het werk op het land voor die dag wordt beëindigd, en Rut al dat graan dat ze verzameld heeft uitklopt met een stok, zodat ze alleen maar de korrels die eetbaar zijn mee naar huis kan nemen, dan heeft ze een hele vracht, een eva gerst ongeveer. En er wordt wat verschillend over gedacht hoeveel dat is, maar onthoud u in elk geval, maar het is een hele vracht. 35 liter zegt de een, 22 kilo zegt de ander. Nou, je ziet Rut gaan na die vermoeiende lange dag daar op het veld van bukken en ramen en uitslaan. Misschien heeft ze wel een zak geleend van Boas. Dan loopt ze met die zak over de schouder. Gebogen. Maar met ogen die glanzen. En je ziet er in gedachten de woning binnenkomen waar Naomi zit te wachten. En je ziet er met een zucht van verlichting, maar ook met een glans op haar gezicht, die vracht gerst aan neerzetten op de grond. En dan zie je er in de schortzak tasten. Dan zegt zijn moeder, eet eerst maar eens. Klaargemaakt brood. Heb ik overgehouden. Proef maar eens van dat lekkere geroosterde koren. Voor u. Het is op dat moment, gemeente, dat er bij Naomi ineens een hele andere klank komt in haar stem. En dat in plaats van de verbittering die tot op dit ogenblik zich van haar meester had gemaakt, er ineens iets komt van de verwondering. Als ze zegt, kind, waar heb je dat allemaal vandaan? En bij wie heb je gewerkt? God zegene die man. Kijk, en op dit moment, gemeente, wil ik toch een ogenblik met u stilstaan en met u een ogenblik vragen, wat is nou de boodschap die in dit gedeelte van dit Bijbelboek voor ons ligt?
Ik heb in het thema van de preek gezegd, gemeente, u moet in deze woorden zien hoe de Heere bezig is in het leven van Rut plaats te maken voor die losser, die haar toekomst geeft in het land en te midden van het volk van God. En hoe doet de Heere dat nou? Nou, dat zie je nou zo prachtig in onze tekst, dat de Heere een mens dan nieuwsgierig maakt naar die losser, zonder dat je hem nog kent, maar door de tekenen die hij doet en door de gunstbewijzen die hij geeft. Want dat is immers de vraag die nou naar boven komt. Wie is de man van wie je dit allemaal gekregen hebt? Wie is die man wiens tekenen spreken van zijn almacht om te helpen? En wiens tekenen spreken van zijn gunstbewijzen, van de gewilligheid om te helpen? Wie is toch deze? En u hoort in gedachten de discipelen datzelfde vragen. Aan boord van hun schuit. Als Jezus de storm en de golven gestild heeft. En ze zeggen, wie is toch deze dat zelfs de wind en de golven hem gehoorzamen? En u hoort de blindgeborene die daar buiten de tempel rondzwerft en daar de Heere Jezus ontmoet. En op de vraag van de Heere Jezus, gelooft u in Christus? Alleen maar zegt, Heere, zeg mij wie hij is, opdat ik in hem geloven mogen. Het wonder van die stilling van de storm brengt de discipelen tot die vraag, wie is hij toch die dit doet? Hem te kennen, dat moet iets geweldigs zijn. Dat wonder van de opening van zijn ogen brengt die blindgeborene tot de vraag, zeg mij wie hij is, want aan hem wil ik mijn leven kwijtraken. Begrijpt u? Paulus die spreekt, en dan klinkt dat wat anders, dat is wat moeilijker te begrijpen voor onze kinderen. Paulus die spreekt van de rijkdom van zijn goedertierenheid, waardoor de Heere ons tot bekering leidt. Waardoor de Heere ons wil leiden tot het kennen van hem die zijn goedertierenheid op die manier openbaart. Mag ik een paar voorbeelden noemen om het wat dichter bij u te brengen? Dan denk ik aan mijn oude grootmoeder, misschien zegt u nou wel, dan komt hij alweer met zijn opoe aan. Daar heb ik nou een keer zoveel van geleerd. Dan zat ik wel eens bij haar en dan vertelde ze van wat ze had opgeraapt op de akker van Boas. En dat woord, altijd open lag op de tafel in de kamer en dat vol stond met kruisjes en met strepen. Hier had de dominee een keer over gepreekt en daar had ze een zegen van ontvangen. En door dat woord had de Heere tot haar gesproken. Of dan had ze de vriend van oud en jong voor de neus liggen. Of de eenvoudige oefeningen van Wilfred Floor, waar ze erg van hield en waar ze vaak uit las. En dan kwam ik om mijn huiswerk te maken en dan zei ze, mijn jonkie, op zijn Elburgs, dan moet je eerst eens even luisteren. En wat deed ze dan? Dan deed ze eigenlijk hetzelfde als wat Rut doet wanneer hij op die avond binnenkomt, daarbij Naomi. Dan ging ze uitstallen de goedertierenheid van de Heere die ze ontvangen had uit dat luisteren naar het woord en dat lezen in die overdenking. Voelt u dat? Dat is wat hier gebeurt. Ik zou nog een ander voorbeeld kunnen noemen. Dan denk ik aan een van mijn kleinkinderen. Die toen in de eerste groep van de basisschool zat en op een maandagmorgen thuis kwam. En vertelde van haar juffrouw die morgen had verteld aan de kinderen dat ze voor het eerst van haar leven aan het avondmaal had gemogen. Het was de kinderen duidelijk dat de juffrouw daar nog diep van onder de indruk was. En die juffrouw, wat een zegen als onze kinderen zulke mannen en vrouwen voor de klas hebben. Die kon dat aan de kinderen overbrengen, wat dat was, dat stukje brood, die teug wijn. En wat een voorrecht het is om dat eten te mogen ontvangen. En toen had ze gezegd aan het eind, jongens en meisjes, als jullie nou de Heere vragen om een nieuw hart, dan komt er een moment dat jullie ook aan die tafel mogen zitten. En toen mijn kleindochter aan het eind van de week kwam en daar wat van vertelde, toen zei ik, Gerdien, en wat heb je nou gedaan? Ze zegt, ik heb elke avond de Heere gevraagd om een nieuw hart, want dat wil ik ook zo graag. Snapte dat meisje van 4 waar het om ging in het avondmaal? Wel nee. Was dat meisje van 4 toen ineens bekeerd? Ach. Maar er was nieuwsgierigheid gewekt. Er was begeerte gewekt. Naar wat er te vinden is op de akker van Boas. Snapt u het? En dan kan je zeggen, zo kan het ook in de kerk zijn als de doop wordt bediend. En als er ineens iets van oplicht, dat in die machtige belofte van de Heere, die alles omvatten wat een mens voor tijd en eeuwigheid nodig heeft, naar de bediening van de doop wordt gezongen. Al wat u ontbreekt, schenkt hij zo het smeekt. En je wordt ineens zo nieuwsgierig daarnaar. Of in de prediking, gemeente. Als het brood des levens wordt uitgestald. Ik kijk nog maar even naar onze jongens en meisjes. Ik zei tegen die jongens en meisjes, ik hoop dat jullie in de kerk wel eens een keer de vinger opsteken. Als de dominee vanaf de preek zo zegt, heb jij er zin aan om bij de Heere te horen? Want dat is mijn bedoeling. Natuurlijk niet alleen voor de kinderen, ik preek hier niet in de kinderkerk. Maar dat is wel mijn bedoeling, dat u daar zin aan gaat krijgen, dat jij daar zin aan gaat krijgen. En dat ik zo mag uitstallen wat er op die akker van Boas allemaal te vinden is. Een brood des levens. Brood waarvan geldt een mens die ervan eet zal nimmer meer hongeren en die zal nimmer meer sterven. Dat brood dat is een kracht en eeuwige leven. Dat je gaat vragen, wie is hij die dat brood geeft? Dat je van de gaven naar de gever gaat vragen. Nieuwsgierig aanvankelijk. Begeerig. Verlangend. Ik heb de Heere gevraagd of ik vanmorgen zo voor u mag staan. En of ik vanmorgen hier mag zijn, zoals Rutte thuis kwam, met die hele vracht, die ze niet eens opkonden, die geweldige overvloed, opdat een oudere die nog zo ver afstaat, opdat een jongere die nog door de wereld zo wordt aangetrokken, zal zeggen, dominee, waar haal je dat vandaan? Bij wie is dat te krijgen? Hoe kan ik dat vinden? Begrijpt u het? Dat onze jonge mensen zo de smaak ervan te pakken zullen krijgen dat ze voorgoed bedorven worden voor het eten dat de wereld biedt. En dat ze tegen de duivel zullen zeggen, duivel, die kost van jou, die lust ik niet. Want het is ten diepste vergif. Al smaakt het nog zo lekker. Nou, dat is het eerste stukje onderwijs, gemeente, dat in onze tekst te vinden is. En dan weet ik wel, dan kun je dat ook thuis soms heel moeilijk hebben. En dan kan het thuis wel eens zijn dat je iemand tegenkomt aan wie je dat zo graag zou willen laten zien. En dat je bij die ander merkt, daar is helemaal geen plaats voor. Dat je bij die ander merkt, ik snap niet waar jij nou trek aan hebt en ik snap niet wat jij nou lekker vindt. En dat kan dan pijn doen. Maar hier ziet u, dat is de weg. En de Heere wil dat zegenen. K- Kijk, en het is dan in die weg, gemeente, en dat is dan het volgende stukje dat onderwijs ons geeft vanuit onze tekst. Het is in die weg dat dan die naam valt. Die naam die wij inmiddels kennen, die naam die Rut op dat ogenblik verder nog niks zegt dan alleen maar van een aardige man die zo goed voor de zorgt. Maar waarbij voor Naomi ineens wat wakker gaat worden. Boas. U moet maar eens kijken in vers 20, gemeente, wat een geweldige verandering zich ineens van die verbitterde Naomi meester gaat maken. Niet omdat de omstandigheden veranderd zijn, want er is nog niks veranderd in dat opzicht. En ook niet vanwege de overvloed die Rut uitstalt op de tafel, want Naomi is nuchter genoeg, hebben we inmiddels begrepen uit de tekening die we van haar krijgen, dat ze wel weet, dit brood dat raakt weer een keer op, en dit brood dat wordt weer een keer oud, en dan wordt het straks winter en er groeit niks op het veld, en wat dan? Maar bij Naomi vindt er een omslag plaats als ze die naam hoort. Dan moet u eens goed luisteren, gemeente. Eerst hebben we Naomi gehoord met al die bitterheid, waardoor ze zegt tegen de meisjes daar aan de grens, je moet maar niet meegaan naar Kanaan, want er is voor jullie toch niks te vinden. Daar heeft zo'n mens als jij toch geen leven en toch geen toekomst. En dan is het duidelijk, ze denkt er niet aan dat God die wet op de lossing heeft gegeven. En dan komen ze daar in Bethlehem aan en dan zegt ze, noem maar niet Naomi de liefelijke, maar noem maar Mara, want de Almachtige heeft me bitterheid aangedaan. Het wordt met ons niks meer, ik sta hier met lege handen en ik zou niet weten hoe ze ooit weer gevuld moeten worden. En nou hoor je ineens een hele andere taalgemeente, en nou hoor je ineens hoe ze gaat roemen in de weldadigheid. En daar staat er een woord dat eigenlijk betekent de verbondstrouw van de Heer. Er ineens voor Naomi, die niet zonder God kan, zo hebben we gezien, maar die God niet meer begrijpt, ineens iets gaat oplichten van die trouw van hem, die van geen wankelen weet en die getrouw blijft ook als wij ontrouw worden. En dan merk je dat het lied van dat ruisende koren ineens weerklank gaat vinden in haar ziel. En dat ze met die oude priester Zacharias op de grens van het nieuwe verbond gaat zingen van dat wondere bezoek van God aan zijn volk. En de barmhartigheid die daarin openbaar komt. Dat God uit vrije genade het leven zoekt van mensen die de dood hebben verdiend. Kende Naomi die naam niet? Natuurlijk wel, gemeente. Boas was altijd al familie van haar geweest sinds ze met Elimelech getrouwd was. Hij was misschien wel op de bruiloft, maar ze dacht er niet aan. En wist Naomi niet van de wet op de lossing? Jazeker wel, gemeente, dat blijkt in het verband van onze tekst. En dat blijkt later ook dat ze precies weet hoe het in elkaar zit. Maar ze dacht er niet aan. Maar nu ze die tekenen van de gunst van Boas ziet, nu krijgt die naam ineens inhoud. Hij is een van onze lossers. En u merkt wel, ook daarin is wat veranderd. Voor die tijd ziet Naomi Rut bijna niet staan, hoezeer ze ook dankbaar had moeten zijn dat dat kind met haar wilde meegaan. Nou zegt ze ineens, onze. Een van onze lossers, kind, dat heeft betekenis voor jou en voor mij. Een van hen die geroepen zijn om onze schulden te betalen. Zo heeft God het in zijn wet geëist, omdat er in zijn volk geen armen mogen zijn. Een van degenen die geroepen is om ons weer in het bezit te stellen van het vaderlijk erfdeel. Een van degenen die geroepen is om met een kinderloze weduwe in de familie te trouwen. Om op die manier nageslacht te verwekken op de naam van de overleden man. En als Naomi die gaven van Boas ziet staan daar op de tafel, dan is ze ervan overtuigd, Boas die kan los. En als Naomi de overvloed ziet waarmee Rut komt aanzetten, dan is ze er ook van overtuigd dat hij gewillig is om te lossen. En zo wordt de verwachting geboren, hij kan het, hij wil het. En hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Wat is dat duidelijk, gemeente, dat Naomi meteen verder heeft gedacht en dat er in haar hoofd ineens een hele deur open gaat. Als ze zegt, God die weldadigheid bewijst aan de levenden en aan de doden. Dat er toch nog perspectief is voor dat geslacht dat in Moab was doodgelopen op zijn eigen weg. Dat er toch nog een weg is waardoor dat geslacht bewaard wordt voor de eeuw van de Messias die Gods volk verlossen zal. En als ik nou de lijnen weer doortrek, gemeente, dan zeg ik, wij kennen allemaal de naam van de grote Goël. Als ik dat aan u en aan jou vraag en ik zeg, jongens, wie is het die Gods volk verlost? Dan zegt iedereen hier in de kerk, dat is natuurlijk Jezus. Maar laten we nou maar eerlijk zijn, gemeente, en dat heb ik inmiddels wel ontdekt. Er zijn er onder ons nogal wat ouderen en jongeren die bang zijn dat er bij die Jezus, bij die Goël, voor hen geen plaats is. En dat er daarom voor hen geen toekomst zal zijn bij het volk van God. Wel voor anderen, ze zijn ervan overtuigd dat hij machtig is, maar niet bij hen. Want ze zien zoveel schuld die ze niet betalen kunnen. En zoveel rechteloosheid waardoor ze het niet verdienen. Aan onze tekst ziet u nou wat er gebeurt, gemeente, als de Heere een mens zicht geeft op die grote verlosser, Jezus Christus. Dan maakt de Heilige Geest indachtig. En het gevolg is dat woorden die je al lang kende, gaan een boodschap krijgen. En namen die je al lang wist, gaan functioneren. En dan is er bijvoorbeeld zo'n woord. Dat zegt, de Zoon des Mensen is in de wereld gekomen, niet om te dienen. En ineens ontdekt dan een mens die altijd zit met, wat moet ik nou doen, dat dat helemaal niet belangrijk is. Dat hij gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een rantsoen, tot een losprijs, betekent dat woord voor velen. En u merkt wel, daar heb je de lijn van de lossing ook weer. En dan ineens zie je het, de Heere Jezus Christus, die het opneemt voor een arm. Die recht doet waar aan onze kant rechteloosheid is. Net als bij Naomi. Boas was altijd al familie van de gemeente, maar nu krijgt die naam inhoud. Net zoals bij de discipelen na Pasen. Dan leest u dat, hè? De discipelen werden indachtig hoe hij tot hen gesproken had, dat hij ten derde dagen weer zou opstaan. Dat wisten ze wel, dat hadden ze gehoord, maar dat deed niks. En het gevolg was dat ze stuk waren gelopen op dat ruwhouten kruis en op die geweldige zware steen daarvoor het graf. En dat ze zeiden, nou wordt het niks meer, leeg staan we met lege handen. En dan op Pasen, dan klinken die boodschappen van de vrouwen die hebben gezien en van Petrus die hem heeft ontmoet. Ze werden indachtig. Dan ontdekken ze, dat woord is waar. Dat woord heeft kracht. Weet u daarvan? Dat woord dat u al lang kende en dat zo ineens ging spreken. Die naam die u kende, maar die voor u ging leven. Dat vers dat u geleerd had. Dat toen ineens inhoud voor u kreeg. Een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Van welke ik de voornaamste ben. En ineens ging het lichten. Aller aanneming. En toen zei je, o God, wat ben ik dan een ongelovig mens. Waar u me zo uitnodigt. En wat heb ik dan een verbeelding. Paulus die de grootste van de zondaren zichzelf noemde. Kon zeggen, er is genade bij hem. En dat ik dacht dat het voor mij niet zou kunnen. En weet u waar u dan ook nog op moet letten, gemeente? Dat Naomi zegt dat de Heere weldadigheid bewijst aan de doden. Dat zijn dingen waar wij vaak niet zo heel erg bij stilstaan. Maar die lijn die mag u vanmorgen ook doortrekken. En dan mag u zich dat ook realiseren. Dat God soms in het leven van het late nageslacht gebeden verhoort die er liggen in een ver voorgeslacht. voorgeslacht dat je niet eens gekend hebt. Een vrome bedovergrootmoeder die leefde aan het begin van de vorige eeuw. Maar die uitzicht had dat op de rechterstoel van Christus en die elke avond zei: Heere, laat mijn nageslacht tot u bekeerd worden. Opdat ook het late nageslacht u mag dienen. Dan vraag ik vanmorgen, maar liggen die gebeden er in uw leven? En dan zeg ik tegen onze jonge mensen, je moet dat eens vragen aan je ouders, aan grootouders, als je ze nog hebt. Of ze eens wat willen vertellen van dat voorgeslacht. En diegenen onder ons die zeggen, dominee, dat is in mijn voorgeslacht niet, want ik kom vanuit de wereld. Die mag vertroost worden door het feit dat Rut dat ook kwam. En dat de Heere ze ook trekt. En dat zelfs dat wonder gebeurt dat ze komen van oost en west en noord en zuid om aan te zitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk Gods, terwijl kinderen van het koninkrijk worden buitengeworpen. Gemeente, we moeten nodig naar het slot van onze geschiedenis toe. Want wat gebeurt er dan? Je zou verwachten dat op dat moment dat ze allebei zouden opspringen van de tafel en dat Naomi voorop en Rut achter eraan naar de boerderij van Boas gingen. Om daar aan te kloppen en zeggen, meneer Boas, we komen u wat vertellen, u ergens aan herinneren, u bent de losser, wilt u dat nou maar even doen? Dat doen ze niet. Trouwens, Boas zegt straks, en dat heeft Naomi ook al wel door, hij is één van de lossers en er blijkt er eentje te zijn die nog voor hem gaat. Wat zegt het slot van onze tekst, gemeente, en daar moet u ook nog op letten. Ze bleef bij haar schoonmoeder. En u moet maar rekenen dat die twee heel wat met elkaar afgepraat hebben, want straks weet Naomi wat een losser, weet Rut wat een losser is, terwijl ze op dit ogenblik er alleen maar overheen praat als Naomi dat zegt. Dat heb u wel gemerkt natuurlijk. Toen Naomi dat zei, toen zei Rut, en ik mag al die tijd op die akker blijven. Ze hoorde niet eens goed wat er gezegd werd, maar straks, dan weet ze het wel. Maar ze wachtte. En ondertussen gaat Rut naar het rechterarme, naar de akker van Boas, om daar aren op te rapen en te eten van genadebrood dat God aan de armen onder zijn volk wil geven. En dat brood is er. Al de dagen van die wachtenstijd. Want de dagen van de gerstenoogst worden gevolgd door de dagen van de tarweoogst. En er is geen ene dag dat ze met lege handen thuis komt. Wachtend op wat de losser doen zal. Houdt God ze in leven. Zodat ze van de honger niet omkomen. Dan zeg ik, gemeente, dat is nou de weg. Dat je de tekenen ziet die spreken van de gunstbewijzen van de grote verlosser. Dat je de naam hoort die verwachting wekt. En dat je dan niet vooruit grijpt, maar wacht op zijn tijd. En leeft van wat hij geeft. Een afhankelijk leven. Elke dag maar weer oprapen. Afhankelijk. En wat is dat soms moeilijk voor een mens? Wat moet je daar soms voor in de armoede komen? Gisteren kon ik gelukkig een vriend en broeder Den Butter weer een keer ontmoeten, nog in het ziekenhuis. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, juist in zo'n situatie, gaan woorden van de Heere waar je anders overheen leest, omdat je niet zoveel honger hebt, spreken. Het wordt een aarde waarvan je mag eten. En je merkt, al blijft die verlossing nog uit, de Heere laat je niet omkomen. Hij houdt je in leven. Hij voedt je met wat hij geeft. En ik zeg tenslotte, gemeente, weet u daarvan in uw leven? Van dat uitgaan, van dat arenlezen, van dat hopen. Er zijn er onder ons die zeggen, dominee, het duurt zo lang. Er zijn er onder ons die zeggen, dominee, het wordt zo zwaar. Maar onze tekst zegt vanmorgen, je moet jezelf nog eens een keer nakijken of je niet in de weg staat. Maar geef het niet op. Die man is het. Jezus is het, de losser die zijn volk verlossen zal. en elke aar die u opraapt. En ik hoop dat er vanmorgen juist voor hen ook weer wat bij was hier in de kerk. Elke aar is een bevestiging dat hij je niet zal laten omkomen. En elke armvol die u meeneemt van de akker is een getuigenis van zijn gewilligheid om u te verlossen. En als u nou straks van de akker van Boas naar huis gaat, dan hoop ik dat u wat meeneemt. Dat u in uw hart meeneemt die diepe overtuiging van de goedertierenheid van de Heere, die een lied wakker maakt, zonder dat je de rijkwijde ervan nog helemaal kunt overzien. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal ze nimmer ontdoen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem een helper heet. Al mijn hoop en lust. Onthoud je het, jongens en meisjes? Is er nog eentje die de vinger opsteekt? Al mijn hoop en lust. Amen.